U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
We beginnen met Genesis 18, vers 1 tot en met 22. Daarna verscheen de Heere aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij sloeg zijn ogen op en keek, en zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei, mijn Heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden. Was dan uw voeten en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen. Daarna kunt u verder gaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En zij zeiden, doe zoals u gesproken hebt. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara, en zei, haast je, kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van. Abraham liep er snel naar de runderen en nam een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had en zette het hun voor. En terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij. Toen zeiden zij tegen hem, waar is Sara, uw vrouw? Hij zei, zie, zij is in de tent. En hij zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen en zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. Sara hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hem was. Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen. Het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte Sara in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? En de Heere zei tegen Abraham, waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de Heer te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal ik bij u terugkomen en Sara zal een zoon hebben. Maar Sara ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want zij was bevreesd. Maar hij zei, nee, u hebt wel gelachen. Toen stonden de mannen vandaar op en keken in de richting van Sodom en Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden, want ik heb hem uitgekozen. Opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heere over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Verder zei de Heere, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heere.
Genesis 19, vers 15 tot 29. Toen de dageraad aangebroken was, drongen de engelen bij Lot aan. Zij zeiden, sta op, neem uw vrouw en uw twee dochters die zich hier bevinden, anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. Lot aarzelde echter, daarom grepen de mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de Heere hem wilde sparen. Zij brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad. En het gebeurde, toen zij hen buiten de stad gebracht hadden, dat hij zei, vlucht voor uw leven, kijk niet achter u en blijf nergens op heel deze vlakte staan. Vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd. Maar Lot zeide tegen hen, nee toch, Heere, zie toch, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen en u hebt uw grote goede tierenheid aan mij bewezen. door mijn ziel in leven te houden. Ik kan echter niet naar het bergland vluchten, anders haalt het onheil mij in en sterf ik. Zie toch, deze stad is dichtbij genoeg om erheen te vluchten, en zij is klein. Laat me daar toch heen vluchten, zij is immers klein, zodat mijn ziel in leven zal blijven. Toen zeide hij tegen hem, zie ik ben u ook in dit opzicht ter wille, en zal deze stad waarover u gesproken hebt niet ondersteboven keren. Haast u, vlucht daarheen, want ik kan niets doen totdat u daar bent aangekomen. Daarom gaf men deze stad de naam Zoar. De zon kwam op boven de aarde toen Lot in Zoar aankwam. Toen liet de Heere zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de Heere uit de hemel. Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land. Zijn vrouw die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. En Abraham stond 's morgens vroeg op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de Heere had gestaan. Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat er rook van dat land opsteeg, zoals rook van een oven. En het gebeurde toen de Heere God, toen God de steden van deze vlakte te gronde richtte, dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen hij de steden waarin Lot gewoond had ondersteboven keerde.
Ik lees in de Nederlands en Vlaamse Bijbel. Kan er een beetje anders uitzien misschien. En we gaan naar Lucas 17 vanaf vers 20. Toen de fariseeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun. De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. En men kan niet zeggen, kijk, hier is het, of daar is het. Maar weet wel, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Tegen de leerlingen zei hij, er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen, een van de dagen van de Mensenzoon te zien. Maar jullie zullen die dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen, kijk daar, of kijk hier. Maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan. Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de mensenzoon verschijnen. Ik ga nu verder vanaf vers 28. Of zoals het eraan toe ging in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de Mensenzoon wordt geopenbaard. Wie op die dag op het dak van zijn huis is, moet niet beneden nog zijn bezittingen gaan halen. En wie op het land is, moet niet naar huis terugkeren. Denk aan de vrouw van Lot. Wie probeert zijn leven veilig te stellen, zal het verliezen. Maar wie het verliest, zal het behouden. Ik zeg jullie, die nacht zullen er twee in één bed liggen. De een zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen samen aan het malen zijn en de een zal worden meegenomen en de andere achtergelaten. Ze vroegen hem, waar, Heer? Hij antwoordde, waar een lijk is, daar verzamelen zich de gieren.
Wim en Ria, ik heb jullie helemaal niet speciaal genoemd in de welkom. Maar voor de dienst hebben we elkaar wel gesproken. Toch weer blij dat jullie in ons midden zijn en dat we naar jou mogen, naar jouw woorden. Niet jouw woorden, maar God die heeft tot jou gesproken. Mag ik je uitnodigen naar voren? Wim die zal eerst beginnen met een filmpje en wat vertellen over de reis van Oekraïne en naar Oekraïne. Dus, en dan begint hij met het roosje. Ik zal voor je bidden. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat u Wim nabij bent geweest. Dat hij een geliefde zoon van u mag zijn en dat hij namens u mag spreken. Vader, dank u wel dat u hem ook gebruikt in werk in Oekraïne, de contacten in Oekraïne. Vader, de ene geeft u heel veel te doen en de ander geeft u wat meer werk aan op de achtergrond. Vader, maar we zijn allemaal waardevol in uw ogen en we danken u speciaal nu hiervoor voor Wim. En Wim, ik mag je de zegen geven namens je schepper, je vader en namens Yeshua, door wie hij tot je wil spreken namens de Heilige Geest. Amen.
Ja, dankjewel, broeder, voor het welkom. Ja, eigenlijk is het wel normaal als je steeds meer deel van de gemeente uitmaakt. Hoef je niet speciaal welkom geheten te worden, toch? We zijn er ook zo vaak. Dus ik wil kort gewoon iets vertellen. Jullie zijn ook best betrokken op het werk van de Stichting Roegama. We zijn net 2 weken terug uit Oekraïne en over een week hopen we weer te gaan. We hebben zelfs onze reis naar Israël ervoor geannuleerd omdat de nood zo groot is in Oekraïne. Ik kan het zelf eigenlijk niet zien, dus ik loop maar even naar voren. Dan kan ik zelf zien wat ik doe. Oké. Dan zou die het... Oh, ik moet hem eerst aanzetten natuurlijk. Wacht even. Nou. Heb je het nog zo netjes uitgelegd? Yes. Oh ja, gewoon naar beneden. Oké, nou, dus even laten zien van waar we deze keer geweest zijn. Dat is in het uiterlijke, uiterste zuidwesten, in de provincie waar de plaats Uzhgorod de hoofdstad van is. Nou, deze provincie is eigenlijk het meest veilige van heel Oekraïne. We hebben daar al eerder ook al geweest. Maar er zit bomvol met vluchtelingen uit het oosten. En ook uit Kiev en grote steden als Kharkov. Dus de mensen zijn heel dankbaar, zeggen ze ook vaak, prijs de Heer, dat wij dat hier nog geen raket gevallen is. Maar daarnaast hoor je direct ook wel van dat ze net zo goed meelijden. Wat ons vooral heel veel indruk heeft gemaakt is dat ons verteld werd dat in deze plaats Uzhgorod, ik weet niet hoeveel inwoners Veenendaal heeft, ik weet wel hoeveel inwoners Dordrecht heeft, net zoveel inwoners als Dordrecht, dat daar al 500 jonge mannen zijn gesneuveld en begraven in deze stad. Elke dag is er een begrafenis of meerdere begrafenissen. Dus zij lijden net zo goed mee. En ook onze Joodse mensen hebben ook jongens die ook vechten aan het front. Jaroslav, een Joodse man die we al jaren kennen, die heeft ook gevraagd, bid alsjeblieft voor mijn zoon. En nu gaan we naar Rovne toe. En de directeur heeft gevraagd, wil je alsjeblieft tourniquets meenemen? Want er zijn 4 Joodse mannen uit onze gemeenschap die daar in het oosten vechten. En tourniquets, dan kan je dus je grote wonden zeg maar mee afbinden, zodat het levensreddend kan zijn. Dus het betreft iedereen, of dat je nou in een veiliger gebied woont of een minder veilig gebied. We hebben een project gestart, Warmte voor Oekraïne. Ik heb de site van ons, kan je daar meer over vinden. We hadden nu ook al een paar generatoren bij ons, aggregaten zeg maar. Eentje voor een gezin helemaal in het oosten, die hebben echt om hulp gesmeekt. Een man die is ziek, dus kan ook eigenlijk niet vluchten. 2 kindertjes hebben ze en geen elektriciteit. En 2 dagen nadat we daar waren, was de aggregaat aangekomen en we hebben hem horen draaien. Dat is natuurlijk geweldig mooi. We hebben wel 31 sponsorgezinnen kunnen bezoeken, dat is best veel. Als je maar een weekje daar bent. Maar het liep eigenlijk heel voorspoedig. Dus we hebben heel veel mensen ook blij kunnen maken. Oh, dit is trouwens de helft van de vracht die we bij ons hadden. We hadden 2 busjes vol bij ons. En dat ging allemaal naar het oosten toe. Deze pastor die brengt het weer naar het oosten, waar een bevriende pastor het uitdeelt onder mensen die in het gebied wonen waar geen winkels nog zijn. Bevrijde gebieden vaak in die schuilkelders hebben gezeten. En er wordt ook het evangelie bij verkondigd. We hebben ook heel veel bijbels er ook bij geleverd. Even een voorbeeldje. We waren helemaal niet van plan met deze vrouw langs te gaan, want de vorige keer waren we daar nog geweest. Maar toen reden we door haar straat en toen zegt onze contactpersoon, zullen we ook even bij Natasja langs gaan? Nou, doe het dan maar. Nou, dat was duidelijke besturing van de heren, want Ria omhelsde haar en ze voelde haar hand en die hand was ijskoud. We liepen buiten, het was buiten niet echt koud, 15 graden was het. Toen kwamen we binnen, ik heb de thermometer even opgenomen, het was nog geen 14 graden, 13,5 graden. En daar moest deze vrouw de hele dag in zitten. En bleek dat haar gasketel kapot was en al heel vaak geopend gerepareerd. Pas een hele dure reparatie, maar het had helemaal niks uitgewerkt. Het is gewoon een oud ding, verroest, kapot. Dus wij konden gelijk met ons programma konden gelijk aanbieden. Wat kost zo'n apparaat? En ondertussen heeft deze vrouw al een gasketel. Het is toch best duur, net zo goed als hier, 600 euro geloof ik. Maar het geld was er gewoon. En we hebben haar gelijk een vliersdeken uit de auto gehaald. En een gebreide deken hebben we op de stoel gelegd. En daar hebben ze de hele tijd mee gezeten. En Ria heeft ook een elektrisch deken hadden bij ons gelijk geïnstalleerd. En uitgelegd hoe het werkt. Zo praktisch is het werk van Rugama. Zo praktisch is het ook. We gingen bij gezinnen bezoek die gesponsord werden door de mensen die bij ons waren. Dat is natuurlijk een mooi feest als je dan bij je eigen gezin op bezoek kan gaan. En de vorige keer dat we er waren, konden we heel makkelijk de weg vinden. Maar de straatverlichting brandt 's avonds niet vanwege de bezuinigingen. Om zomaar in het hele Oekraïne zeg maar, de elektriciteitsvermogen een beetje te besparen. Nou, we hebben het echt heel lang moeten zoeken. We konden de weg gewoon niet vinden. En we hebben daar dus een avond bij kaarslicht doorgebracht. Ja, je zou zeggen, aan de ene kant heel gezellig. Maar als je weet dat dit noodzaak is, dat je niet even het licht aan kunt doen. En geeft wel aan, nou dit is nog maar het begin van de winter. Eigenlijk is het nog niet eens winter. Wat gaat het volk nog van de winter allemaal meemaken? Nou, ook een voorbeeld van ons project. We hadden dit hout al geleverd. Dit gezin geven eigenlijk elk jaar wel wat hout. En dit was er geleverd en de jonge Misha die moest even demonstreren hoe hij dat hout klooft voor zijn moeder en voor zijn oma. Dus het was heel leuk, ook heel praktisch. In Vinogradova was dit trouwens. Zo hebben wij de week afgesloten. Dat doen we eigenlijk als we daar zijn altijd. Er is daar een Messiaanse gemeente, gelovigen zoals jullie en ik, die hart voor het Joodse volk hebben. En die zijn langzamerhand al 14 jaar geleden zijn ze begonnen. Eigenlijk toen ze hoorden dat wij nu lekker aan het Messiaanse gemeente begonnen waren, zeiden ze, oh, dat kunnen wij ook doen. Toen zijn ze vrijdagmiddag, eind van de middag begonnen met de Joodse mensen bij elkaar te roepen. En er wordt altijd gezongen, er wordt uit het Oude en zoals het Nieuwe Testament wordt er gelezen. En wij de laatste keren, en zeker nu in de oorlogstijd, hadden op ons hart om hen uit te nodigen in een restaurant. En dan wordt hetzelfde gedaan, wordt gezongen, ik mag dan het woord delen met hen. Er wordt gebeden voor de kinderen, kleinkinderen allemaal. En dit is ongeveer de helft van de zaal. Zoveel mensen waren er gekomen. En ik geloof dat, Katja, dat heb ik expres even opgenomen. Dat is een vrouw die heeft een hele duidelijke stem. Dus als er in het Russisch iets gelezen moet worden, dan leest deze vrouw het van achteruit de zaal voor iedereen heel luidbaar, hoorbaar voor. Maar even om te laten zien wat we ook voor hen doen. Gewoon een zakje gemaakt met allemaal leuke dingen erin. En deze keer hadden we ook een paar gewoon vaccinelichtjes. Want ja, als het donker is en is het fijn als je een paar vaccinelichtjes hebt. En zij kunnen het ook trouwens voor de Shabbat gebruiken. Links zie je het cadeaupakketje wat we hebben gemaakt. En daar die man die naar mij opkijkt, dat is een voorganger van de gemeente waar ze mee verbonden zijn. Die heeft de shofar geblazen. Nou, zo heb ik hem nog nooit horen blazen. Die man die heeft ook... wat voor muziekinstrument speelt hij eigenlijk? Iets van klarinet of zo. Maar het is ongelooflijk zoals hij kan blazen. Speciaal er ook voor gekomen om op de Shabbat de shofar te blazen. Ik herhaal het nog eventjes. We gaan over een week hopen weer naar Oekraïne toe te gaan. En als je het op je hart hebt om daar aan bij te dragen. Wij hebben nu op ons hart om wel 4 van die aggregaten. De Joodse gemeenschap heeft erom gevraagd. Die hebben een kantoor waar heel veel mensen werken. En die bedienen een gebied zo groot als Nederland. Ja, als de stroom uitvalt. En het is vaak gewoon al van tevoren vastgesteld. Van 1 tot 5 heeft die regio geen stroom. En van zo laat het zo laat. Dus hij heeft gevraagd of wij aggregaten konden leveren. En die hebben we al gekocht. Net op tijd, want de meeste waren al naar Oekraïne verhuisd. Dus we gaan dat project nog meer inhoud geven. En de pijlen links, die geven aan waar we het land binnenkomen en de plaatsen die we ook hopen te bezoeken. En ook jullie gebed ook gevraagd om voor ons te bidden. Het is natuurlijk niet altijd overal even veilig, dat weet u natuurlijk ook wel. En die pijl in het rechts in het hoekje, dat is aangegeven. Vandaag gaan de spullen ook nu weer naartoe, want de helft van de spullen zijn ook weer echt voor het oosten zijn we aan het verzamelen. Dank jullie wel. Ik doe het even kort voor jullie aandacht en voor jullie betrokkenheid ook op onze stichting en de Joodse mensen. Het voelt als familie, daarom hebben we ook Israëlreis geannuleerd. Want ja, als je familie in nood is, dan ga jij niet een mooi reisje naar een mooi land organiseren, maar daar weer bij hen zijn. Goed, ik ben hier vooral gekomen om het woord met jullie te delen. En ik heb als thema gekozen, wat jullie net ook al gelezen hebben in de parasha. Zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? En dat wil ik heel actueel maken. Want we kunnen natuurlijk heel mooi met het woord bezig zijn en heel veel leren. Ik herinner me dat ik de vorige keer ook al zoiets gezegd heb. Heel veel kennis hebben. Maar God die actualiseert ook het woord. Wat moeten wij nu hiermee in onze tijd? Goed, God spreekt namelijk Abraham aan als een vriend. Dat lezen we ook al op andere plekken in de Bijbel. En Jesaja 41 vers 8b wordt er door de profeet gezegd namens God. Abraham die mij lief had. Dat is een wederzijdse liefdesrelatie geweest. Nou, we hebben de wonderlijke geschiedenis al gedeeltelijk helemaal al gelezen. De parasha die heet Vayera. Hij verscheen. Wie verscheen er? Ja, JHWH. De Heere zelf verscheen. Tezamen met twee mannen die duidelijk engelen zijn. Blijkbaar is God in een lichamelijke vorm tot Abraham gekomen. Heel opmerkelijk. In het hoofdstuk ervoor lees je ook al dat God aan Abraham verscheen. Dat staat precies hetzelfde, Vayera. En dan zien we dat Abraham zich op zijn aangezicht neerwerpt voor de Heer. Blijkbaar is dat een andere verschijning met meer heerlijkheid geweest. Als dat we in hoofdstuk 18 lezen. En het eind van hoofdstuk 17 lezen we ook dat. Even kijken waar het staat, hoofdstuk 7, vers 22. En toen hij geëindigd had met hem te spreken, voer God van Abraham op. Dan wordt het woord Alia gebruikt, Allah gebruikt. Dus het is het opgaan. Hij voer weer bij hem vandaan. Dus eigenlijk, als we in hoofdstuk 18 lezen, verschijnt hij opnieuw. Abraham weet het eigenlijk in het begin niet. Dat zien we ook heel duidelijk, dat hij later echt duidelijk wordt. En dat zien we in vers 10 heel voornamelijk. En hij zei, staat bij mij met een hoofdletter, ik zal over een jaar zeker bij je terugkomen. En in vers 13, hoofdstuk 18 staat, en de Heere zei tegen Abraham. Daar is het heel duidelijk dat het de Heere zelf is die daar in een gestalte van een mens verschijnt. Het is toch een pre-existentie, mensen willen het wel ontkennen. Maar ik weet, ik heb best wel wat heel veel gelezen over Joden die in het verleden tot geloof gekomen zijn. Ook rabbies, die er voor hen heel duidelijke bevestiging was. Dat ook de Messias al een voorbestaan heeft gekend. Dat kan ik niet anders, want ook hier zie je al dat de Heere verschijnt aan een mens, aan Abraham. Nou, we weten, de boodschap was eigenlijk in eerste instantie dat ze een kind zullen krijgen. Abraham heeft in het vorige hoofdstuk al gelachen. Ik weet niet of je dat nog weet van de vorige keer, of je dat gelezen hebt. En dit hoofdstuk lacht Sarah. En dat wordt dan ook gelijk de naam van het kind. Yitzchak. Hij zal lachen. En ik las zelfs ergens een verklaring dat het ook God betreft. Dat God als het ware lacht. Dat God als het ware een vreugde bereidt. Nou, of dat bedoeld wordt, weet ik niet. In ieder geval zijn naam is Yitzchak. Maar, en daar gaat het vandaag ook voornamelijk over. Het is niet de enige reden waarom de Heere aan Abraham verschijnt. Om alleen een zoon aan te kondigen. Drie mannen gaan weg en ze gaan in de richting van Sodom. Waarschijnlijk hebben ze dat van, het overleven van een hoge heuvel. En daar ook Sodom zien liggen in het berg, in de laagvlakte. En op dat moment is het de Heere zelf die met eerbied gesproken in zijn hart laat meekijken. Want hij zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Als vriend van Abraham wil hij niet onthouden wat er in Gods hart is. Het is toch wonderlijk. Deze hoge heilige God die zijn geheimen deelt met een mens zoals u en ik. Voor een vriend heb je immers geen geheimen. In de Jacobusbrief las ik juist toevallig van de week dat er ook staat. Ik was nou zoek of dat het in de Bijbel stond. Ik kon het niet vinden. Ik had misschien niet goed gegoogeld. Ik weet het niet. Toen kwam ik het tegen. In hoofdstuk 2 daar wordt het gezegd dat Abraham niet alleen door het geloof, maar de werken die worden erbij gevoegd, zal ik maar zeggen. Het is natuurlijk een heel mooie brief. Dat het geloof door de werken volmaakt wordt. U kent het allemaal wel. Maar dan staat er, en Abraham geloofde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Echt een vriend van God. God gaat een deel van van wat hij aan Abraham beloofd heeft, het land Kanaan, verwoesten. Dus er is ook wel reden om Abraham in te lichten wat hij met een deel van het land gaat doen. Dat gaat hij namelijk verwoesten. En tegelijk is het ook wat hij gaat doen, een bewijs dat God recht en gerechtigheid doet. Dat lezen we ook, dat Abraham daarvoor uitgekozen. Als God het allemaal voor zichzelf overweegt, dat we mogen als het ware meekijken, meeluisteren naar Gods gedachten. Dan zegt hij in vers 19, want ik heb hem uitgekozen opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heer in acht te nemen door gerechtigheid en recht te doen, omdat de Heer over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Als God van Abraham zijn nageslacht recht en gerechtigheid verlangt, dan zal God dat zelf ook aan Abraham laten zien, wat dat ook in de praktijk betekent. Recht en gerechtigheid brengen. Het moet ook gelijkertijd een waarschuwend voorbeeld zijn wat er over dat gebied, over Sodom en Gomorra, gaat komen. Dat lezen we ook op andere plaatsen. Dat God recht gaat doen, recht gaat spreken om als een voorbeeld te stellen voor deze zondige wereld. Dat er een einde komt aan de goddeloosheid. Maar je ziet dus eigenlijk dat de Heer en Abraham ook één zijn in recht doen en gerechtigheid. Één in rechtvaardigheid. Dat zie je ook in het gesprek wat er daarna volgt. Want dan doet Abraham juist ook weer een beroep op Gods rechtvaardigheid. Nou, het mooie is natuurlijk wel dat God helemaal op een menselijke wijze met ons spreekt. Hij zegt, ik heb vernomen, ik heb gehoord, een geroep is er tot mij gekomen. Hij heeft iets gehoord, zelf gezien. Nou, dat staat er niet, hij heeft het roepen gehoord. Als de Joodse uitleggen daarover hoort, dan krijg je wel hele mooie verhalen dat er zoveel onrecht is geweest dat mensen tot God geroepen hebben vanwege het onrecht wat in Sodom plaatsvond. Er staat hier dat hij het geroep heeft gehoord en hij gaat nu zien of het echt zo is wat hij gehoord heeft. Zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En er staat er zelfs bij, en zo niet, ik zal het weten. Alsof er nog een mogelijkheid is dat het toch nog anders is als wat hij gehoord heeft, als hij het zelf gaat zien, dan zal ik het weten en dan zou hij dus ook Sodom en Gomorra niet hoeven te straffen. Alsof God zelf nog niet wist hoe groot Sodoms zonde was. Ik geloof dat het gezegd is voor ons als mensen, zoals heel het woord voor ons als mensen is geschreven. Of wij zullen beseffen dat Gods rechtvaardigheid ook in het oordeel voor ons duidelijk zal zijn. Het is niet, God is niet een, ja, hoe moet ik het zeggen, God zoals ook bij de islam ook wordt gezegd, hun God die is wispelturig, die is grillig. Nee, God is een God die ons als mensen meeneemt, zelfs in zijn overwegingen. Nou, voordat Abraham gaat reageren op wat God zegt, lezen we eerst dat de twee engelen doorwandelen en dat de Heere voor Abraham blijft staan. Hij blijft bij hem. Abraham is diep geraakt door wat de Heere hem vertelt. wat gaat er met deze plaatsen gebeuren? Zo'n grote ramp die iedereen zal treffen. Zal het ook hen treffen die God liefhebben, die rechtvaardig zijn? Dat kan Abraham niet verdragen. Omdat hij ook weet dat God rechtvaardig is. Dat past toch niet bij elkaar? Dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt, zegt vers 25. Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Oftewel, het maakt nog helemaal niet uit of hij nou rechtvaardig leeft of goddeloos leeft. Uiteindelijk is er geen verschil. We kennen heel dat onderhandelen van Abraham. Het is goed om dat soms weer eens opnieuw te lezen. Wat een voorbidder is hij hier voor Sodom en Gomorra. En het is niet in eerste plaats voor Lot. We lezen niet dat hij voor Lot bidt. Want hij weet best dat zijn gezin voor Lot niet uit 50 mensen bestaat. Hij had te kunnen zeggen, bespaart u dan Lot niet, de rechtvaardige. Nee, hij zegt, als er nog 50 rechtvaardigen zijn, zullen die dan ook worden gevaagd? En het zo mooi is, als hij, dat ik nooit op was, nooit opgevallen. Als hij dan het nog een keer aandurft om tot de Heere te spreken. En hoewel hij stof en as is, hij is heel ootmoedig, vergeten we dat niet. Misschien zullen er aan de 50 vijf ontbreken. Hij zegt niet als er nog 45 zijn, nee, als er nou eens 5 minder zijn. En dat vind ik zo mooi als je erover nadenkt van, nou, die 5 minder maakt dan toch ook niet uit. Dat is een hele mooie manier van denken. En dan zegt de Heer, ik zal haar niet te gronden richten als ik er 45 vind. En ik zal het ook niet doen omwille van de 40. Nou, en we weten dat hij doorgaat tot aan de 10. Misschien vraag je, ja, waarom dan niet verder als de 10? Nou, 10 is een getal van wat we vaker tegenkomen. Iets van, ja, dat is een volheid. En hij heeft niet verder kunnen willen gaan. Want de Heer gaat ook weg. Hij heeft niet de gelegenheid meer gehad. We weten het niet. Er staat hier in vers 33 direct als hij gezegd heeft, ik zal haar niet te grond richten omwille van de 10. Toen ging de Heere weg. Ondertussen zijn die engelen doorgegaan naar Sodom. En we zien dat Lot eigenlijk toch ook dat hart van Abraham heeft. Hij is net zo gastvrij. Het zei wel iets wat minder zou je kunnen zeggen, want er wordt geen kalf geslacht. Maar er, weet u dat trouwens, wat Lot klaarmaakt? Dat is opgevallen. Brood, ja, matzot. Ja, hij krijgt, dat is een hele pad, ongezuurde broden worden ervoor klaargemaakt. En dat vind ik heel op zijn plek als hij gewoon beseft dat hij inderdaad ook haast moest maken. Hij zou zelfs de volgende morgen niet zijn eigen huis meer doorbrengen. Ik vond het heel symbolisch. Wat er ook in Egypte gebeurde, dat was die ongezuurde broden, had vooral de betekenis van met haast zult u uitgaan. Geen tijd om gewoon brood te laten, het deeg te laten rijzen. En dat was in dit geval van Lot ook zo. Nou, we kennen de geschiedenis van hoe de engelen er wel achter komen, hoe bruut en goddeloos de stad is. En we zien ook toch wel dat Lot nog niet helemaal ingeburgerd was. Er wordt wel eens een beetje zo gedacht van Lot die zat in de poort en die was dan een beetje in de oudste raad en die was dan een beetje stadsleider. Nou, daar geloof ik niks van. Want in de poort werd ook markt gehouden en er werden de nieuwtjes gewisseld en kon je ook zien wie er allemaal in de stad binnenkwam. Ik geloof niet dat hij in het stadsbestuur heeft gezeten. Hè? Want dat blijkt ook wel van dat ze tegen hem zeggen, oh, als Lot die mannen niet naar buiten wil laten gaan, zodat ze met hem kwaad kunnen doen. Dan zeggen ze tegen hem, oh, hij die ene is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven en nu wil hij zeker ook nog rechter over ons zijn. Dus ze beschouwen hem nog steeds als een soort asielzoeker. Dus die eigenlijk helemaal geen rechten heeft. Hij komt hier eigenlijk om Yishvot Safot. Zal hij ook rechter spelen? Wil hij ons oordelen? Dus, en ik vind uit de schrift wel heel duidelijk dat Lot inderdaad daar veel meer zijn rechtvaardige ziel heeft gekweld als dat hij daarna helemaal ingeburgerd was in de stad. Goed, we weten, Lot wordt ternauwernood door de engelen gered. En de mensen worden met blindheid geslagen. En toen moest ik wel denken van, het is goed om ons te beseffen, wat staat ons allemaal nog te wachten? En niet om een doemprediker te zijn. Maar als wij van de waarheid blijven getuigen. En als wij beschermen die op ons pad komen. Want gastvrijheid is zo'n geweldig hoog goed in de Bijbel. Dat mogen wij als Nederlander ook wel blijven bedenken. Dat wij ook net zo goed als wat Lot overkwam. Hij werd beschermd doordat al die mensen met blindheid werden geslagen. En God heeft vele middelen om ons ook te beschermen in de komende tijd. Zullen wij ook een keer te maken krijgen met zo'n goddeloze massa die op onze huizen afkomen. Omdat wij gewoon de waarheid blijven belijden. Omdat we geen compromissen willen sluiten. Om ons lot wel goed van toepassing te ontlopen. Als wij gewoon Gods woord blijven uitspreken. Dat wij geloven. Ja, je kunt het allemaal wel noemen. Het huwelijk is alleen bestemd voor een man en een vrouw. En zoveel andere zaken. Als wij daar keuzes in blijven maken. En Gods woord vast blijven houden. Zal het ooit ook eens zover komen. Nou, dan mag je ook nu al weten dat God er niet alleen van af weet, maar dat God op allerlei wijze ons weet te beschermen en ons ook weet te bewaren. En ook vooral, als het om de wille van de naam van Yeshua is, is het een lijden wat ook beloond zal worden. Zijn wij bereid om te lijden voor de naam van Yeshua, ook als de menigte zich tegen ons gaat keren? Nou, ik weet het antwoord nog niet, want we hebben het nog nooit zo meegemaakt. Maar het is goed om ons dat wel bewust te zijn. Nou, de engelen hebben in ieder geval genoeg gezien. Ze zeggen tegen Lot, wie heb je hier verder nog? Ga ze waarschuwen. Heb je nog zonen of een schoonzoon? Breng ze naar buiten, uit de stad. Want wij gaan deze plaats te gronde richten. Omdat de roep van haar zonde groot geworden is. Voor het aangezicht van de Heere. Daarom heeft de Heer ons gezonden om haar te gronde te richten. Het besluit staat vast. De zonde, de goddeloosheid klinkt als een roep omhoog. Als een schreeuw om gerechtigheid. Zoals het bloed van Adam schreeuwde om gerechtigheid. En zoals het bloed, dat ik een boek ook over geschreven heb, van de Joden die hier allemaal omgebracht zijn in de achterliggende eeuwen, ook roept om gerechtigheid. Ja, de losbandigheid. Het geen God en geen meester over mij, over ons, is ook de roep die je in deze tijd eigenlijk steeds meer hoort. Ja, en dan moet er een voorbeeld gesteld worden. En daar doelde ik in het begin al op. Dat staat in de tweede Petrusbrief. Daar staat letterlijk in hoofdstuk 2 vers 6. Als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot vernietiging veroordeeld heeft. En tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. En als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normaloze mensen, verlost heeft. En dat is vast een bemoediging. Dat de Heere de Godvruchtige uit de verzoeking weet te verlossen. Daar gaat het verder ook over in de Petrusbrief. Ja, het losbandige leven. De zonden waar ook Lot onder geleden heeft. Dat hij dat om zich heen waar heeft genomen. Maar waar hij blijkbaar geen deel van heeft uitgemaakt. Zover was je er echt nog niet in betrokken. Dat doen wat je zelf wil. Die mentaliteit, die had hij nog niet. Als ik het kort samen moet vatten, dan staat er een stukje in de Talmud, een getuigenis van Rabbi Juda over Sodom. Zij waren zondig met hun lichamen. Ze waren zondig met hun lichamen. Dat is, ze waren immoreel. En ze waren zondigs met geld. Want ze bewezen geen liefdadigheid. En dan zeg je, hoe kom je daar aan? Dan moet je zeggen, 16 maar eens lezen. Daar worden Juda en Israël voorgehouden dat zij het nog erger maken als Sodom en Gomorra. Want de hand van de armen en de behoeftigen ondersteunden zij echter niet. Dat is ook zeker een onderdeel van de reden waarom Sodom en Gomorra ook verwoest worden. Ze hebben hoogmoedig, overdadig geleefd. Een zorgeloze rust kenmerkte Sodom. En er was vooral veel sociaal onrecht. En natuurlijk ook, dat kun je allemaal wel benoemen, tegennatuurlijke zonden. Er is zelfs een naam voor wat met Sodom verbinding heeft. Sodomie. We kennen het eigenlijk allemaal. Maar dan wil ik u gelijk meenemen. Het is goed om te bedenken dat het niet de enige keer is dat God moet ingrijpen. Het eigenlijk het allerergste is dat God op een gegeven moment moest ingrijpen bij zijn eigen volk. Sodom en Gomorra waren niet in een verbond met God verbonden. Juda en Israël waren dat wel. Toen zij zo zondigden, was er dus ook sprake van een verbondsbreuk. Daarom is de zonde ten tijde van de profeten Ezechiël, Jesaja, zoveel helemaal ernstiger. Dat lees je ook bijvoorbeeld in Ezechiël 16. Maar wat dacht je ook? De zonden van het Joodse volk ten dagen toen Yeshua op aarde was. Die zonde was ten hemel schrijend, want ze hebben niet opgemerkt de tijd dat God naar hen omgezien heeft. Als je Ezechiël 16 leest, dan breekt je hart als je ziet wat God door middel van de profeet zegt. Jullie waren helemaal niets. Jullie lagen daar als baby's in je bloed te spartelen. En ik heb jullie gezien, ik heb jullie verzorgd. En moet je eens lezen hoe mooi dat eigenlijk is. Wat God allemaal voor zorg besteed heeft aan zijn volk. De tijd van de liefde was het. Maar toen ze opgroeiden en tot schoonheid gebracht waren, toen hebben ze zich overgegeven aan andere minnaars. Zo heeft het Gods hart geraakt omdat het zijn eigen volk betreft en betrof. Dat heeft ook Jeruzalem in het jaar 70 mee moeten maken. Daar heeft Yeshua van gezegd: maak dan ook de maat van uw vaderen vol. En dat hebben ze gedaan. Yeshua heeft gezegd in Matteüs 24, vers 32, daarom zie ik zend profeten, wijzen, schriftgeleerden naar u toe. En sommige van hen zult u doden en kruisigen. En sommige van hen zult u geestelen in uw synagogen. En u zult hen vervolgen van stad tot stad, opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Ja, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. En het is gekomen over dat geslacht. En nu wil ik eigenlijk vooral zeggen, wat God tegen Abraham zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe. Dat heeft hij steeds ook gezegd, door middel van de profeten, tegen de getrouwen in Israël. Dat heeft hij ook gezegd tegen zijn discipelen, voordat dit ging gebeuren in het jaar 70. Toen heeft hij als het ware ook gezegd, zal ik voor mijn volgelingen verbergen wat ik doe. Want ook de volgelingen, de discipelen, en ook wij mogen dat ook ons toe-eigenen, heeft hij gezegd. Ik noem jullie niet langer slaven, ik heb jullie vrienden genoemd. Zodat jullie weten wat ik doe. Wij zijn als het ware ook vertrouwelingen geworden, net zoals Abraham. Zet Abraham nou niet op een voetstuk dat je er niet bij kunt. Dat is Abraham, de grote geloofsheld. Want dan heb je er zelf niets aan. De Heer is steeds hetzelfde. Hij zei tegen zijn discipelen, ik heb je vrienden genoemd. En toen heeft hij verteld wat er zou gaan komen over Jeruzalem. En toen heeft hij gezegd, als je dat en dat ziet, dan is het tijd om te vluchten naar de bergen. En bid ook maar dat je vlucht niet op de Sabbat zal zijn. Net zoals bij Lot. Weet je dat? Dat Lot is zelf ook nog in gebed gegaan. Hè? Als hij de stad uitgeleid is, dan lezen we dat hij zei tegen hem, en staat bij mij opeens hij met een hoofdletter. Dus ik geloof ook met uitleggingen die dat ook zeggen, dat daar de Heere zich weer bij die twee engelen gevoegd heeft, dat de Heere zelf tegen Lot zegt, vlucht, ga weg naar het gebergte, want ik ga deze stad omkeren. En dan gaat Lot, net zoals Abraham, gaat hij pleiten. Och, hij is, ja, moet je geloven, Lot moet krachteloos geweest zijn. Hij heeft geen kracht meer overgehaald en hij zegt, ik kan dat nooit halen, die bergen. Maar er ligt een klein plaatsje daar. Een klein plaatsje, dus het wordt Sa'ar, een nauwt klein plaatsje. Mag ik daar naartoe gaan? En dan verhoort de Heere Lot zijn gebed. En dan wordt dat kleine plaatsje, wordt het toevluchtsoord voor Lot. Net zoals dat later Pella zal zijn voor degene die uit de Jeruzalem worden bevrijd. En die plaats krijgt zelfs de naam van een aanleiding van dit gebed. Want het gebed wat Lot zegt is zoiets van, en, want het is klein, is het Tsaar, en zo heet het plaatsje voortaan ook Zoar. Klein, het woord dat hij heet, en het is van bellen, dat is iets van verslinden, dus het had ook verslonden moeten worden, maar het is gered. Het is wel mooi om dat ook te beseffen. In te midden van alles wat God doet, van oordelen zelfs in deze wereld, dan hoort hij het gebed, het rechtvaardige gebed. Want God kan tegelijkertijd toornig zijn en zijn liefde betonen. Dat is voor ons onmogelijk. Ik kan dat niet. Als ik toornig ben, ben ik toornig. En als ik vol liefde ben, ben ik misschien vol liefde. Maar dat te combineren, God kan dat. Want hij heeft zijn gunstelingen hier op aarde. Nou, we lezen in ieder geval dat Lot een plek krijgt. En dan moet hij opschieten, want zolang hij niet veilig is, kan God niet komen met zijn oordelen. En dan staat er dat God, Jehovah staat er, hè, deed zwavel en vuur regenen van Jehovah uit de hemel. Ik weet niet of dat eens opgevallen is, maar ik ken heel die strijd wel over de godheid van Yeshua. En ik weet ook, dit is zo'n prachtig bewijs van dat er meerdere personen, of hoe je het ook moet zeggen, in de godheid aanwezig zijn. Hij laat Yahweh, deed zwavel en vuur regenen van Yahweh uit de hemel. Dat is echt een geheim. Dat is openbaring van wat ook geschreven is in het Nieuwe Verbond. De Zoon heeft de macht ontvangen van de Vader om het oordeel te voltrekken. Lot wordt dus gered, terwijl Sodom en Gomorra worden omgekeerd. En dat is natuurlijk iets allerverschrikkelijks geweest. En ik denk niet dat Abraham veel geslapen heeft. Er staat dat hij 's morgens vroeg opging naar de plaats waar hij al met de Heere gestaan heeft. En hij kijkt uit over Sodom en Gomorra. En hij ziet dat er van het land al alleen maar rook opstijgt. Zoals de rook van een oven. En we weten van de vrouw van Lot. Zijn vrouw staat er, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. Een vrouw zoals u en ik. Die was in een situatie waar ik niet u gun dat u ook in zou komen. Waar ik mezelf ook niet een gun daarin te moeten komen. Zo van het een op het andere moment alles los te moeten laten. Alles achter te moeten laten. Want ze had natuurlijk haar huwelijksleven daar geleefd. Ze had de kinderen gebaat en ze had haar een leven opgebouwd. En moest alles in één keer loslaten. En wie hunkert daar niet naar? Alles wat je opgebouwd hebt, de vastigheid die je hebt, je pensioen die je opgebouwd hebt. En noem allemaal op, je werk dat je hier hebt. Je zekerheid wat je hebt, dat laat je niet zomaar los voor onzekerheid. Dat je niet weet wat je krijgt. Maar het is wel naar het vlees. En dat weten we natuurlijk allemaal ook wel. Want we hebben de Bijbel natuurlijk al vaker gelezen. Het geheim is natuurlijk dat Gods geest ons een nieuw leven doet leven. Waarin we gericht zijn op hem en op zijn koninkrijk. En dat we dit woord van vandaag ook ter harte nemen. Want ik vind het genade van God. Dat hij ons als het ware ook bij de hand neemt en zegt, zal ik verbergen voor de gemeente wat ik ga doen? Zal ik het verbergen? Nee, heeft het niet verborgen. Maar ik weet, er is heel veel verwarring, heel veel onzekerheid en mensen zeggen, oh, maar ik weet het niet meer. Het is me steeds onduidelijker. Dan zeg ik, het is al je eigen schuld. Want het profetische woord is duidelijk genoeg. Weet ik dan alles? Oh nee, alsjeblieft niet. Maar met elkaar, degene die de Heere vrezen uit een oprecht hart, geeft de Heere openbaring. En daar heb je ook de Vader voor nodig. O, al die gemeenten die de Vader niet nodig hebben, die denken dat hun inzicht is allemaal oude koek. Geloof dat niet, ze hebben ook inzicht gehad. Zeker als het gaat over Rome als antichrist bijvoorbeeld. Je weet er vast wel dat ik er zo over denk. Daar hebben ze inzicht in gehad, zoals niemand anders, want ze kwamen eruit. Zij weten, wij weten een beetje wat het is om uit Babylon weg te gaan. Want we vieren nu de Shabbat, we vieren nu de feesten. We weten dat we Babylon achter moeten laten. Maar geloof met onze voorvaderen, die hebben een veel grotere stap moeten zetten als wij hebben moeten zetten. En dat kostte vaak wel hun leven. Dus praat alsjeblieft met respect over hen die ons hierin voorgegaan zijn, maar het werk nog niet afgemaakt hebben. Tuurlijk, er moet meer gereformeerd worden. En of de kerken daartoe bereid zijn, dat is hun verantwoording. Ik zie heel veel, ja, wat dat betreft ook halstarrigheid. Vasthouden aan, als je het oude maar vasthoudt, dan heb je, nee, dan heb je uiteindelijk niks. Want het oude moet je niet vasthouden. Je moet datgene wat je van vroeger geleerd hebt, moet je meenemen in het nieuwe wat God openbaart. En dat moet je vooral niet in oude zakken doen. Je moet, als er nieuwe wijn is, moet je dat in nieuwe zakken doen. Ja? Ik dacht, volgens mij zeg ik iets verkeerd nu. Maar goed, ga ik straks over naar vandaan. Kan ik even niet uitkomen nu. Het belangrijkste is dat je deze boodschap ook gaat begrijpen. Yeshua heeft ons al in het woord voor onze tijd al iets verborgens bekendgemaakt. En dat is voornamelijk, ik heb het jullie ook laten lezen, de geschiedenis van Lot. Ik zou ook de geschiedenis van Noach erbij kunnen gebruiken. Dat doet hij ook. Het gaat vandaag over Lot, die uitgeleid wordt uit Sodom. En dan wordt de vrouw van Lot voor ons als een waarschuwend voorbeeld neergezet. Want besef, heel goed, op dezelfde manier hebben we net gelezen. Op dezelfde manier zoals het gebeurde in de dagen van Lot. We hebben dezelfde dingen. We hebben ze allemaal bezig met bouwen en planten. En allemaal op zichzelf echt niet verkeerd hoor. Ga er alsjeblieft gewoon mee door. Gewoon het leven leven. Bouwen, planten, kopen, verkopen. Maar er was een dag. En die mensen waren erbij overvallen. Die in goddeloosheid verder leefden. Zo zal het ook zijn waarop de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. En dan wordt er gezegd, denk aan de vrouw van Lot. Met de boodschappen bij wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. En het gaat niet over je geestelijke leven. Dit is zo vaak misbruikt, we mogen dat niet vergeestelijken. Lans Lambert heeft het in zijn boekje ook goed gedaan. Ik vond het heel mooi dat ik dat mocht vinden in zijn boekje ook. Het gaat hier over je ziel, over het leven. Wie zijn leven, zijn lichamelijke, fysieke leven wil behouden, die moet het verliezen. Die zal alle zekerheden op een gegeven moment achter moeten laten om behouden te zijn, net als Lot en zijn dochters. Denk aan de vrouw van Lot. Want de een zal aangenomen, meegenomen stond er in uw vertaling, en de ander achtergelaten worden. En meegenomen is een heel mooi woord. En dan moet je niet denken dat het daarin gaat. Dat is echt een grote misvatting. Sorry, dat misschien trap ik op lange tenen. Maar er staat hier hetzelfde woord wat gezegd wordt in Matthäus 2. Als er gezegd wordt dat Jozef bij de hand, Jozef het kinderke zijn moeder bij de hand neemt. Hetzelfde woord in het Grieks. Dus het is meegenomen, bij de hand genomen. Als je dat nou eens onthoudt, bij de hand genomen. Zoals ook die engelen Lot bij de hand nemen om hen weg te trekken uit Sodom wat verwoest gaat worden. Denk aan de vrouw van Lot. We mogen ons daar best mee bezighouden. Ja, misschien zijn er natuurlijk mensen die vinden dat je vooral de mensen moet entertainen. Maar we moeten als gemeente ook het woord van God voor onze tijd ernstig willen nemen. Abraham heeft ook niet gezegd, praat me niet over die verwoesting. Ik heb liever een andere boodschap. Nee, dat kan niet. Je kan niet ervoor kiezen. We weten toch met z'n allen dat het niet goed gaat. En wij zijn juist de enigen die hoop hebben. Die een boodschap van hoop hebben. Maar dan moet je wel het woord in acht nemen. Dit heeft Yeshua gezegd speciaal voor onze tijd. Er komt echt een moment. En dat geloof ik met heel mijn hart. Je hoeft het niet gelijk met me eens te zijn. Maar probeer het dan maar gewoon te plaatsen in alles wat Yeshua zegt. Er komt een tijd dat we hier niet moeten zijn. Omdat het oordeel over Babylon gaat komen. Die oordelen over Babylon, zoals in Openbaring ons wordt voorgehouden, die zullen komen. En dan kunnen we dat niet afbidden. We kunnen wel bidden, Heer, u hebt gezegd dat u de godvruchtige weet te bewaren uit de verzoeking. U hebt gezegd dat net als de vrouw van Lot, we zo niet moeten zijn. Help ons om alert te zijn. Om te weten wat ons te wachten staat. U geeft ons het profetisch woord. U geeft ons openbaring. Openbaring is eigenlijk datgene wat God ook voor Abraham niet verborgen heeft gehouden. Zal ik verborgen houden wat ik ga doen? Zal ik voor de gemeente verborgen houden wat ik ga doen? Nee, ik ga het niet verborgen houden. Maar ga er alsjeblieft niet in dwalen. En ik weet, ik kan zo ook niet alles maar rechtzetten. En misschien heb ik ook nog wel blinde vlekken. Dat zou allemaal goed kunnen, maar ik weet wel, de lijn van openbaring is hetzelfde wat hier staat. Uiteindelijk ga weg uit haar. Er komt een moment dat we hier niet mogen en kunnen blijven. Is dat moment al aangebroken? Ik geloof het niet. Want we weten nog allemaal, niemand weet er nog van. Mogen God nog engelen uitsturen? Mogen we nog mensen uitsturen? Dat ze overal ook als christenen gaan weten. Ja, die joden zijn wel overeind, die moeten weg. En dan zijn we blij als er weer joden, heel veel joden, wel 20.000, 30.000 uit Rusland en Oekraïne naar Israël zijn gegaan. Ook van ons eigen adoptieplan. Prijs de Heer, directeur van Gesset. Hebben we ook gesproken, was een poosje in Oekraïne. Had het niet gedacht. Hij moet nu zijn huis achterlaten. Hij kan het allemaal rustig overwegen om het te verkopen enzovoort. Zijn schoonmoeder en een tante van hem hadden nooit gedacht dat hij in Israël zouden gaan. Die zitten nu in Israël. Ja, God werkt daar doorheen. Maar hij vroeg ook wel aan mij, hoe denk jij? Hij weet wel hoe, het boek geschreven. Hij weet wel dat ik vanuit de Bijbel probeer de dingen te benaderen. Hoe denk jij daar nou over? Nou, ik geloof nog niet dat dit het einde is. Want als dit het einde zou zijn, dan zou ik zeggen, Heer, U hebt niet gedaan wat u gezegd hebt. U wilt de godvruchtige bewaren voor het oordeel. Ja, wij zijn zo hardleers, ik weet het. We hebben zoveel tijd nodig. Wat hebt u ook een geduld met ons al? Maar geef toch dat we ons haasten. De tijd die dringt. En ik moet eigenlijk nog veel meer zeggen, maar de tijd dringt ook voor mij nu hier. Ik moet stoppen. Maar we moeten wel ons realiseren. En ik hoop dat je dat vooral meeneemt. Dat we het niet heel mooi vinden. Dat mag je natuurlijk mooi vinden. Zal ik verbergen wat ik voor Abraham doe? Nee, heeft het niet verborgen. Heeft het bekendgemaakt. Zal ik verbergen voor de oprechten in Israël wat ik ga doen? Nee, heb het niet verborgen. Ze hebben het geweten. En ook in Jeruzalem waren het de tijden van Ezechiël, die waren verzegeld. En ze zijn gespaard in het oordeel. Zal ik verbergen voor mijn discipelen wat er gaat komen in het jaar 70? Nee, ik zal het niet verbergen. Heeft het van tevoren gewaarschuwd. Als je ziet dat de stad omsingeld is. Als je ziet dat de gruwel van de verwoesting. Dat is dus de Romeinse adelaars. Als die in de tempel zich manifesteren. Dan weet je, het is nu de tijd. Zal ik verbergen voor mijn gemeente wat ik ga doen? Nee, hij verbergt het niet. En ik zou wel wensen dat we allemaal als gemeente ook daarin veel meer één zouden zijn. Dat we dat samen gaan zoeken. Dat we andere dingen eens voor laten voor wat het is. De wereld kan zich overal druk over maken. We moeten ons minder met politiek bezighouden, denk ik. Meer bezighouden van wat is de wil van de Heere voor ons als gemeente. Ja, prijs de Heer, zeg ik maar. Wij leven niet in duisternis. We hebben het licht van het profetisch woord. Jezus heeft toch gezegd, Petrus herhaalt dat eigenlijk alleen maar. Wij hebben het profetisch woord. Dat zeer vast is. En je doet er goed aan als je erachter op slaat. Totdat de morgenster opgaat in uw hart. Ik weet niet of die morgenster al opgaat in uw hart. Dat betekent dat je al een weerklank in je hart hebt van een nieuwe dag. Voor je gevoel is die al helemaal dichtbij. En het kan best een poosje duren, maar voor mijn gevoel is die heel dichtbij. Terwijl ik ook zeg, staat te beweren, dat het echt nog niet vandaag of morgen zal zijn. Want er moeten nog voorbereidingen geplaatst worden. Het huis van Juda moet nog gaan tot het huis van Efraïm. Moeten samen hier weg. Maar als niemand het weet, als het moment komt, dan zijn we net zoals die schoonzonen van Lot. Dan zeggen we, die grappenmaker, waar heeft hij het over? Gaan we een deurtje verder. Ik blijf hier wel. En ze zijn omgekomen. Is er geen één ontsnapt hoor. Dat is ook de realiteit van het woord van God. God geeft waarschuwingen dat we ons bekeren. Ja, in dit geval moeten we als gemeente ons bekeren van al onze valse leringen die we door de jaren aangenomen hebben. Allemaal voortgekomen uit de scheiding van Israël en de gemeente. Daar komt alles uit voort. Dat is zo'n gruwelijke dwaling. Rebecca de Graaf heeft gezegd, heb ik nog gekend. Ik heb nog bij haar geweest toen ze onderwijs gaf. Die zei van, weet je waar het fout gegaan is? En je weet het misschien goed. Als de wissel verkeerd staat, gaat de trein verkeerd. En dan bedoelde ze, toen die scheiding gekomen is, ons losgemaakt hebben van Israël. Daar is al die ellende, al die valse leringen, al die andere feesten, alles wat er de Joden gebeurt, allemaal uit voortgekomen. Als de wissel verkeerd staat, en die heeft verkeerd gestaan in de eerste eeuwen, gaat de trein verkeerd. En je ziet het, je komt steeds verder bij elkaar vandaan. En gelukkig was er een reformatie en wij zijn de andere kant op gegaan. Maar ik weet ook dat, die Messiaanse Jood, dat Israël. Jij weet het misschien ook wel, Johanan. Hij was bij ons in de gemeente. Hij zegt, we moeten niet bij de reformatie blijven staan. Sommige mensen die hebben een ticket al verscheurd of weggedaan. We zijn op weg van Rome naar Jeruzalem. En sommigen zijn uitgestapt in Wittenberg. Maar je moet er instappen. Het treinkaartje is bestemd voor Jeruzalem. En ik geloof dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Wees gezegend.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.